Ook in ons eigen land zijn er veel moorden gepleegd. De cijfers van 2023 zijn nog niet bijgewerkt. Maar in 2022 zie je dat er 94 mannen en 48 vrouwen om het leven zijn gebracht. Bij de mannen was er in de periode van 2018 tot en met 2022 bij 85% van de gevallen een dader in beeld. Bij 3 op de 10 mannen was de dader een bekende van het slachtoffer. Bij ruim 1 op de 7 was het een afrekening in het criminele circuit. 3/4 van de mannen werd met een vuur- of steekwapen omgebracht. Bij vrouwen was er bij 99% van alle gevallen van de periode 2018 tot en met 2022 een vermoedelijke dader in beeld. 6 op de 10 vrouwen werd door hun partner of ex-partner om het leven gebracht. Dit wordt ook wel femicide genoemd. 1 op de 5 vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht. Vrouwelijke slachtoffers werden vaak met een steekwapen of door wurging in hun eigen woning om het leven gebracht. Maar heel soms zie je een uitzondering op deze regel. Zoals bij Marianne Vaatstra. Aflevering 28. De moord op Marianne Vaatstra. Voor ik begin wil ik weer even een waarschuwing plaatsen. Ik zal praten over details van deze moord die als schokkend kunnen worden ervaren. Marianne Imke Vaatstra was een jonge meid van 16 jaar oud. Marianne had een bijbaantje bij de Poïs. Dit is een supermarktketen in Friesland, in Westerreen. Marianne ging na het werk een avondje stappen. Ze was met haar vriend Spencer Sletering in café Snackbar Flitsje in Kollum. Hier gingen ze iets eten. Terwijl ze hier 's avonds aan het eten waren, zou er ruzie uitgebroken zijn tussen Spencer en een paar jongens die in het asielzoekerscentrum woonden in de buurt. Tijdens deze ruzie zouden de jongens tegen Spencer hebben gezegd: "We pakken je vriendinnetje vanavond." Uiteindelijk zijn ze weggelopen bij de ruzie. Om 11 uur 's avonds komt Marianne aan in de Paradiso in Kollum. Haar broer heeft haar met de auto gebracht. Om 12 uur 's nachts wordt ze gezien met Spencer samen in het Flitsje. Om 12:30 's avonds ziet Geke Haarsma dat Marianne bij de fietsen loopt. Om dezelfde tijd was Spencer samen met zijn vriend Wietse bij de tennisvelden van Kollum. Hij werd er gezien door een vriend. Maar Spencer was hier zonder Marianne. Om 13:30 ziet Geke dat Spencer en Wietse instappen in de auto van de moeder van Spencer. Om 13:55 's nachts komt Spencer de piramide in Buitenpost om hier nog iets te eten. Als Marianne in de nacht van 30 april op 1 mei niet thuiskomt, gaan de familieleden de volgende ochtend zoeken. Ze bellen rond, ze bellen haar vrienden, iedereen bij wie ze zou kunnen zijn geweest, maar daar is ze niet. Iedereen begint zich zorgen te maken. Ze zoeken overal en ze beginnen de route te lopen die Marianne zou hebben gefietst. Op deze route vinden ze haar fiets langs de weg. Ze lopen de omgeving af en kort daarna ziet haar broer iets in een weiland. Toen hij dichterbij kwam, bleek het lichaam van Marianne te zijn. Marianne was met veel geweld om het leven gebracht. Toen er bekend werd dat Marianne was vermoord, kreeg dit veel aandacht in de landelijke pers. Er werd vaak opgenoemd dat de dader iemand uit het asielzoekerscentrum zou kunnen zijn. Tijdens een openbare bijeenkomst over de verplaatsing van het asielzoekerscentrum werd de burgemeester van Kollum bekogeld met eieren. 2 personen uit het asielzoekerscentrum werden onderzocht. En op grond van een DNA-onderzoek werden ze buiten staat van beschuldiging gesteld. De zoektocht naar de dader ging verder. Later bleek dat de toenmalige directeur van het asielzoekerscentrum op dat moment vreesde voor een aanslag. Zo groot was de dreiging aan het asielzoekerscentrum. In 2001 loopt het onderzoek helemaal vast. De politie probeert alles, onderzoekt elk spoor, maar komen niet verder. Maar dan, 11 jaar later, bijt Peter R. de Vries zich in de zaak. Hij wil een grootschalig DNA-onderzoek laten doen voor deze zaak. Hij probeert via de rechter een DNA-onderzoek voor elkaar te krijgen. Het wordt steeds weer afgewezen. Maar dan, op 6 september 2012, wordt er toch bekendgemaakt dat er een grootschalig DNA-onderzoek wordt gedaan onder 8000 mannen uit de omgeving van de Westerreen. Op 29 september begint het onderzoek al en het wordt in een straal van 5 kilometer van de plaatsdelict gehouden. Bij dit onderzoek worden mannen op vrijwillige basis opgeroepen om te zoeken naar een soortgelijk Y-chromosomaal DNA-profiel als de dader, zodat er hopelijk via familiestambomen een match binnen zou komen. En die match die kwam er. Nadat er ongeveer 4000 samples waren onderzocht, kwam er een rechtstreekse match. Niet via familie, maar de dader had zijn DNA afgestaan. Er was een match met Jasper S. Dit was een man met een vrouw en 2 kinderen. Hij werd opgepakt in de buurt van zijn boerderij in het Friese dorpje Oudwolde. Slechts 2,5 kilometer verwijderd van het weiland waar het lichaam van Marianne was gevonden. Jasper S. bekende op 6 december 2012. Het strafproces tegen Jasper S. begon op 28 maart 2013. Jasper werd volledig toerekeningsvatbaar verklaard. De strafeis van het Openbaar Ministerie bedroeg 20 jaar. En op 19 april 2013 veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden Jasper S. tot een gevangenisstraf van 18 jaar voor verkrachting en moord. Tijdens deze rechtszaak vertelde hij zijn kant van het verhaal. Dat ging als volgt. Op de avond voordat Marianne werd vermoord, molken Jasper S. en zijn vader rond 11 uur 's avonds de koeien in de stal. Hierna stond Jasper S. meerdere keren op om polshoogte te nemen bij de koeien. Hij sliep beneden om zijn vrouw niet wakker te maken. Normaal zette hij rond 2:30 's nachts de wekker, maar hij weet niet meer of dit keer ook het geval was. Toen hij naar de koeien had gekeken, besloot hij om een stukje te gaan fietsen. Er waren wat spanningen tussen hem en zijn vader en hij wilde graag zijn hoofd leegmaken. Hij kan zich niet meer herinneren welke route hij die fatale nacht nam, maar wel dat het in de richting van Kollum was. Onderweg zag hij dat iemand hem tegemoet fietste. Dat bleek Marianne Vaatstra te zijn. Hij zei, vanuit het niets flitste het door mijn hoofd. Jij bent van mij, verklaarde Jasper S. in de rechtszaal. Hij zei dat hij nog nooit eerder zulke gedachten heeft gehad. Hij probeerde Marianne in te halen met de fiets. Maar Marianne had een behoorlijke voorsprong. Toen hij haar toch inhaalde, pakte hij Marianne haar hand vast en trok haar van de fiets. Marianne probeerde zich los te maken van S., maar hij had haar in zijn greep. Marianne beet in zijn hand. Jasper zag kans om zijn mes te pakken. Dit deed hij omdat hij Marianne niet in bedwang kon houden. Hij vertelde aan de rechter dat Marianne niet schreeuwde omdat hij zijn hand voor haar mond hield. De rechtbank vroeg hoe het mogelijk was dat hij tijdens een worsteling een mes kon pakken en openklappen. De verdachte zei dat hij dacht dat hij dat met een handbeweging langs zijn been had gedaan. De rechter vraagt zich ook af hoe het kan dat de fietsen van Jasper S. en Marianne netjes langs de kant stonden. Volgens Jasper S. probeerde Marianne niet los te komen, omdat ze onder de indruk was van het mes. Marianne gaf haar verzet op toen hij het mes op haar keel zette. Hij heeft tegen de politie verklaard dat Marianne wist dat het slecht voor haar zou aflopen. De rechter heeft nog vragen omdat het onmogelijk is om met 1 hand 2 fietsen weg te zetten en een meisje in bedwang te houden onder bedreiging van een mes. Tegen psychologen heeft Jasper S. gezegd dat hij de fietsen netjes had neergezet om geen aandacht te trekken. Jasper reageert dat hij veel dingen is vergeten van de bewuste avond omdat het al zo lang geleden is. Jasper S. liep samen met Marianne meters het weiland in. Er was geen prikkeldraad of afrastering. Hij had de plek niet van tevoren gepland. Volgens hem was het toeval dat hij daar Marianne greep. De rechter noemt het wel een uniek weiland voor een dergelijk misdrijf. Jasper S. zei dat hij een plek ver van het fietspad zocht. Verder zou hij hebben gehandeld in een roes. Hier wordt het wat grafisch, dus mocht je nog willen afhaken of dit even niet willen horen, dan adviseer ik je om nu de aflevering uit te zetten of om even door te spoelen. Jasper S. wilde seks met Marianne hebben. Hij eiste dat ze haar jas uittrok en dwong haar om hem te bevredigen. Met het mes sneed de verdachte haar kleren los. De rechter denkt dat hij het mes gebruikte omdat Marianne zich verzette. Ze hield daarmee op omdat ze volgens de rechter gewond was. Huilend vertelde Jasper S. in de rechtszaal dat hij in paniek raakte nadat hij Marianne had verkracht. Uit angst voor ontdekking wurgde hij haar met haar BH en sneed hij haar keel door. Volgens Jasper S. is er een knop omgegaan in zijn hoofd en schakelde hij zijn gedachten uit. Hoe en waarom, ik weet het niet. Hij zei dat hij in zijn hoofd mogelijk worstelingen had met seksualiteit, maar dat wist hij niet zeker. Hij gaf aan dat hij al eerder twijfelde om naar de politie te gaan, maar hij durfde het steeds niet. Toen het DNA-onderzoek aankwam, wist hij dat hij gepakt zou worden. Zijn familie deed ook allemaal mee. Daarom besloot hij ook gewoon mee te doen en te wachten hoe het af zou lopen. In deze zaak is er een hele grote complottheorie. Deze theorie blijft maar terugkomen. Namelijk dat er een persoon uit het asielzoekerscentrum alleen of samen met iemand anders deze moord heeft gepleegd en dat Jasper S. hiervoor op is gedraaid. Op de tijd van de moord was dit een heel gevoelig onderwerp. En het is altijd blijven hangen. Het is een hele gedetailleerde beschrijving die Jasper S. in de rechtszaak heeft gedaan. En ik zie niet hoe het anders gebeurd zou kunnen zijn. Ik snap niet waarom dit in de doofpot gestopt zou moeten worden. Als er iemand uit het asielzoekerscentrum dit gedaan zou hebben, dan waarom zouden ze dat dan in de doofpot moeten stoppen? Dat begrijp ik niet helemaal. Maar als iemand hier anders over denkt, laat het me even weten, want ik ben heel benieuwd naar jouw kant en hoe jij erover denkt en waar deze theorie op gebaseerd worden. Ik kan er namelijk heel weinig over vinden vanaf de andere kant. Of ik kan er wel dingen over vinden, maar nog niet dingen die me aan het twijfelen brengen. Dus mocht jij nou zeggen van oké, ik denk echt dat dit is gebeurd en het is heel anders dan wat ik heb gezegd, laat me even weten via Instagram of via Facebook. Stuur me even een berichtje. Dat zou ik heel interessant vinden om aan jouw kant van het verhaal te horen. Ik ben echt super benieuwd. Als Jasper S. zich goed zou gedragen in de gevangenis, zou hij in 2024 weer vrij kunnen komen, zoals ik heb gelezen. Alleen kan ik op dit moment helaas nog niet terugvinden hoe dat er op dit moment voor staat. Dit was de aflevering voor vandaag. Wat denken jullie? Is dit één grote cover-up om de haat tegen het asielzoekerscentrum niet groot te maken op dat moment in Friesland? Of is de uitslag van het DNA-onderzoek betrouwbaar? En is alles wat Jasper S. heeft verklaard in de rechtbank waar? Laat het me weten via een berichtje op Insta, Facebook of TikTok. Of reageer op de post op Instagram of op Facebook. Wat jij hiervan vindt. Ik ben heel benieuwd. Bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering. En hopelijk luister je volgende keer ook weer mee. Tot dan!